Gemeente, de geboorte van een kind, dat is altijd weer een wonder. Nieuw leven. En op heel veel geboortekaartjes wordt dat ook erkend en zelfs ook benoemd en verwoord. Ik denk bijvoorbeeld aan dat gedichtje wat ik wel eens op een geboortekaartje heb gelezen. De Heere dankbaar voor dit nieuwe leven. Een wonder door zijn hand geleid. Een zoon en broertje is ons gegeven. Verwonderd zijn wij en zeer verblijd. Nou, daar zijn heel veel variaties op. Maar iets van de verwondering en de blijdschap klinkt erin door. Hoeveel te meer zou dat moeten gelden voor de geboorte van het goddelijke kind. Waarvan de kinderen zingen en wij hulpeloos kind. Heilig kind. Afhankelijk, maar ook zonder zonde. Geboortekaartje. Het wordt door de postbode bezorgd in de brievenbus. Je maakt het open en dan ga je het lezen. En dan lees je de doopnamen van het kind wat geboren is. En dan de roepnamen, we noemen hem. En dat staat dan zwart op wit. En dat zijn eigenlijk de eerste tekenen van leven. Dat er een kind geboren is. En dat dat ook openbaar bekend wordt gemaakt. Nou, gemeente, zoiets dergelijks is het ook in het Nieuwe Testament. De eerste bladzijde van het Nieuwe Testament, Matteüs 1, is eigenlijk een geboortebericht. Matteüs met ons te melden het geboortebericht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Met David gesproken zou je kunnen zeggen, het is het geboortekaartje. God is de afzender ervan. En hij verstuurt het geboortebericht via het woord. En ik open het vanavond en ik lees. En de Heere deelt ons als het ware mee op deze eerste kerstdagavond. Heden is u geboren. En dan lees ik de naam van het geboren kind. Een zoon. Jezus is zijn naam. Staat zwart op wit hier in de Bijbel. En nou is de bedoeling van een geboortebericht dat we in beweging komen. En dat we gaan kijken. En dat we in ieder geval op dat geboortekaartje reageren. Nou, dat is ook de bedoeling van de prediking. Dat u daarop reageert. Dat u wat van zich laat horen. Wat dat betreft is het misschien wel eens een aardig idee. Wat ik ooit eens gehoord heb van een evangelisatiecommissie. Ja, je moet wel eens een beetje nieuwe ideetjes hebben. Een evangelisatiecommissie die ging folderen in een dorp. Om de mensen uit te nodigen voor de kerstdag, voor de kerkdienst, de kerstdag. En ze deden het op een originele manier. De folders die lieten ze druk in de vorm van een blauw geboortekaartje. En als de mensen dat dan opendeden, dan lazen de mensen in het dorp met grote blijdschap. Geven wij u kennen de geboorte van, en dan komen de namen, van een zoon, Gods zoon. Wonderlijk, raad, sterke God. Vader der eeuwigheid, vredevorst. Mijn naam is Jezus. Hierbij nodigen wij u uit dit samen met ons te vieren op 25 december in de kerk. Stond er nog een PS'je onder. Bezoek graag op eerste kerstdag. Maar elke zondag mag ook. En weet je hoeveel er gingen kijken? Hoeveel zouden er nou vanavond gaan kijken? Met hun hart, in de geest, naar dat geboren kind. Wie gaat er kijken? Nou, we gaan letten op dat geboortebericht, op die naam Jezus. Jezus, geboortebericht. En dan wil ik met een drietal gedachten met u gaan stilstaan, bij drie gedachten. We gaan letten op zijn naam. En die naam is allereerst van de hemel geopenbaard. Want de engel zegt, een engel uit de hemel zegt tegen Jozef, gij zult zijn naam heten Jezus. De hemel openbaart die naam. Ten tweede, zijn naam wordt uit zijn werk verklaard. Jezus, dat betekent zaligmaker. Wat staat er? Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En ten derde, zijn naam wordt door het geloof aanvaard. Er staat in vers 25, en Jozef heette zijn naam Jezus. Dus ik zet boven de preek Jezus geboortebericht. En we gaan letten op zijn wonderbare naam. Ten eerste van de hemel geopenbaard. Ten tweede uit zijn werk verklaard. En ten derde door het geloof aanvaard. Gemeente kerstfeest. Christusfeest. Zijn geboortefeest. Opvallend is, als je dat die bekende geschiedenissen weer eens leest en herleest, opvallend is de zorg voor de naamgeving van de zaligmaker. Dat is met uiterste zorg is dat voorbereid. Al voor zijn geboorte, ja zelfs voor zijn ontvangenis, stond zijn naam Jezus al vast. Daarvoor zond God engelen als postbodes uit de hemel. Zowel een engel naar Maria als een engel naar Jozef. De engel Gabriel werd gezonden naar Maria en die zei het tegen Maria, gij zult zijn naam heten Jezus en deze zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genaamd worden. He, dus zijn naam wordt al afgekondigd, aangekondigd, dat is de naam die hij zal dragen. En hier in Matthäus 1 lezen we dat er een engel gezonden wordt in de droom naar Jozef. En Jozef krijgt het ook te horen. Maria, ze zal een zoon baren en gij Jozef dus, gij Jozef, gij zult zijn naam heten Jezus. God zendt zijn zoon en God zegt van tevoren al hoe de naam van zijn zoon zal zijn. Nog voor het geboortekaartje gedrukt is als het ware, maakt hij die naam al bekend aan Maria en aan Jozef. Mensen geven die naam niet, God zelf. Daar wordt niet over gepraat. Jozef en Maria hebben geen inbreng. Daar wordt niet over gediscussieerd. Dat staat bij de hemel vast. Dat wordt van de hemel geopenbaard, die naam. Nou. Even goed lezen. En zij zal een zoon baren, Maria dus. En gij, Jozef, zult zijn naam heten Jezus. Dat is dus de opdracht van de Heere aan Jozef. We hebben de geschiedenis gelezen. Jozef was een rechtvaardige man, een tzaddik. Iemand die leefde, die zich richtte naar het woord van God. Het was een jonge man die rechtvaardig leefde samen met zijn verloofde. En die zich gedroegen naar de richtlijnen van Gods woord. En die ook samen hun gebeden richtten naar God zelf. Nou, dat ging natuurlijk een tijdje goed en toen kwam er een crisissituatie voor Jozef. We hebben het gelezen. Zijn verloofde bleek zwanger te zijn, eer ze waren samengekomen. Daar werd natuurlijk ook in Nazareth over gepraat. Hoe kan dat? Ja. En hoe kan je nou aan Jozef duidelijk maken, zelfs Maria kon dat niet, dat haar zwangerschap was uit de Heilige Geest. Dat is een verhaal, dat kan je toch eigenlijk niet geloven. Geen mens kon hem daarvan overtuigen. En daarom moest de hemel daaraan te pas komen om hem dat te openbaren. En dat is ook gebeurd. Hij is vast besloten om haar heimelijk te verlaten. Hij zat natuurlijk tussen twee vuren in. Hij wilde haar en haar kind dan maar zich van haar losmaken. Wilde afscheid nemen en een eigen weg gaan. En terwijl hij deze dingen overdacht, staat er in vers 20, alzo hij deze dingen in de zin had, toen kwam er een engel des Heeren. Soms kunnen er zoveel problemen zijn dat je zegt, hier is geen menselijke oplossing. Dan moet de hemel zelf een oplossing geven en die komt er dan ook. Een engel van de hemel wordt gezonden. En die valt Jozef in de rede, hij is zo aan het redeneren in zichzelf. En dan legt die engel de naam van Jezus lippen in de mond van Jozef. Het gaat er dus ook hier weer persoonlijk aan toe. En gij zult zijn naam heten, Jezus. Die engel legt als het ware die naam Jezus in de mond van Jozef. Ik wil graag uit jouw mond horen, Jozef, van Jezus. Kijk, en dat is nou geloof. Dat wil de Heer ook uit onze mond horen, gemeente. Hè? Dat is eigenlijk de bedoeling van de prediking, dat wij die naam van de Heer Jezus op de lippen gaan nemen en dat we die naam gaan aanroepen. En dat we hem over ons leven als koning gaan uitroepen. Dat die naam uit onze mond rolt. God wil geen andere naam horen dan de naam van zijn zoon. Ja, dat geldt trouwens, toepassing, Dat geldt trouwens ook voor de predikers. De dominees en de zendelingen en de evangelisten. Een preek zonder zijn naam is niet goed. Dan moet u niet meer naar de kerk komen. Als er ooit hier een dominee op de kansel staat die de naam van Jezus niet noemt. Elke goede preek en elk goed lied komt de naam van de Heer Jezus in voor. Ik zeg het nog helemaal verkeerd. Niet alleen dat die naam van de Heer Jezus af en toe eens wordt genoemd, kan dat vanmorgen over als een sluitpost op de begroting. Weet je wat Paulus zegt? Niet dat ik die naam noem, maar dat ik in die naam roem. En als je in een naam gaat roemen, dan ben je er helemaal vol van. Nou, een dominee is vol van de Heilige Geest als hij vol van Christus is. En dat bent u dan ook. En het staat ook in de Bijbel, de rol des boeks. Die is met zijn naam gevuld. Daar is de hemel vol van en daar is de Bijbel vol van. En daar hoort de kansel vol van te zijn en daar horen onze harten vol van te zijn. Als je die naam, hè, gemeente, jongens, meiden, als je die naam, het gaat vanavond 3 kwartier over die ene naam. En toch zal het in de eeuwigheid ook over die naam gaan. En vooral over de persoon die die naam draagt. En het werk wat die persoon die die naam draagt heeft gedaan. Dat heerlijke werk volbracht heeft. Als je die persoon die die naam draagt, als je daarvan gaat houden. Als je hem nodig krijgt en lief gaat krijgen. Ach, dan kan je als predikant nooit te veel van hem vertellen. En dan kan je als hoorders, als kerkgangers, kan je ook nooit te veel van hem willen horen. Dan zijn er hier mensen die zeggen, dominee, spreek mij van Jezus, mijn heiland, want ik hoor toch zo gaarne zijn woord. Met die naam kan je leven en in die naam kan je ook sterven. In die naam worden zonden vergeven en demonen uitgedreven. Ik denk aan, wie was het ook alweer? Ik geloof dat Wesley was. Isaac Watts was het, ook zo'n dichter. Engelse zijn een dichter. Goed, die zei dit, prachtig. Hij zegt, o Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor, als ik van alles scheiden moet, gaat nog die naam mij voegen. Als alle lichtjes worden uitgeblazen en ik in het donker alleen op een bed alleen lig, sterven en de eeuwigheid tegemoet. Als ik van alles scheiden moet, gaat nog die naam mij voor. Beste mensen, ik weet niet of u veel weet van oudvaders, of ook niet. Als u maar veel van de Bijbel weet. Maar goed, er zijn oudvaders. Ik denk aan Rutherford, voor de oudjes die ze misschien nog een beetje kennen, enkele. Rutherford, die heeft zo vaak in zijn kostelijke brieven over, oh sweet, sweet Jesus. Oh zoete, zoete Heer Jezus. Wat zagen die man die naam? Wat zagen ze in hem? Alles. Augustinus, ja, daar heeft wel eens van gehoord, kinderen, hebben kerkgeschiedenis gehad, middelbare school. Lagere school, basisschool misschien ook wel. Augustinus. Weet je wat die zegt? Hij zegt, het behaagt mij niet. Als ik een brief krijg, een geschrift krijg, en als ik daar de naam van Jezus niet in lees. Hij zegt, het bevalt mij niks als je met mij praat of als je tot me preekt. En ik hoor de naam van mijn Heer Jezus er niet in. Er zijn mensen in de kerkgeschiedenis die, als het over zijn naam ging en gemeente, die naam was honing voor mijn mond. Die naam was de blijdschap voor mijn hart. Die naam was balsem voor mijn zieke, wonde, bedroefde ziel. Die naam was muziek in mijn oren. Die naam is als zout. En als die dat zout van zijn naam niet in is, dan is alles smakeloos, waardeloos. Houd dat maar voor je. Hoef ik het nog ineens te lezen, hoef ik het nog ineens te horen. Hou me voor je. Zo is het. Ja. Nou begrijpt u de bruid. Een van de eerste dingen die ze zegt in het Hooglied is, de olie die uitgestort wordt. Heerlijke, geurige olie. Ja, die ruikt zo lekker. Alles aan hem, dus ook zijn naam is gans begeerlijk. Gemeente, als het erop aankomt, hè, U denkt misschien, of ik denk ook wel eens van mezelf, als je wel eens geroepen wordt bij mensen die echt op hun uiterste liggen, wat zeg je dan als dominee? He, als we nou even alles wegpellen, alle franje en alle middelmatige zaken. En als het nou echt gaat om de naakte kern, om de harde kern, om het hart van het evangelie. Wat zeg je dan? Ik ben wel eens een keer geroepen, 5:00 werd ik gebeld uit mijn bed. In het ziekenhuis in mijn vorige gemeente, een vriend was sterf, de dominee van Hedel wil komen. Nou, daar ging je dan. Dan zat je daar bij een man die heel goed besefte over een paar uur in de eeuwigheid. Wat zeg je dan? Wat zeg je dan tegen deze man? Ja. Ik hoor het er nog zeggen. Ik zeg, mag je nou weten waar je naartoe gaat? Hij zegt, nee, u wel. U wel. Ja. Ja. En wat zeg je dan tegen deze man? Zeg dan tegen de man, dan moet je maar bidden of de Heer je nog een nieuw hartje wil geven op de rand van de eeuwigheid. Nee, weet je wat ik dan zeg? Dan geef ik hem een naam. Nee, een naam. Dan zeg ik, je moet de naam van de Heer Jezus aanroepen. Want al wie de naam des Heeren aanroept, die zal zalig worden. Al lig je op het uiterste. Daarom is die naam voor mij zo kostbaar. Dat is mijn boodschap. Dat ga ik de komende jaren, als God het geeft, u brengen. Die naam. Meer niet. Nou, van de hemel geopenbaard, door middel van de engel aan Jozef en Maria. Tweede gedachte, die naam wordt uit zijn werk verklaard. Er staat, en ze zal een zoon baren, je zult zijn naam heten Jezus, want, de reden daarvoor, dubbele punt, hij zal zijn volk zalig maken van hun zon. Shakespeare zei, wat is in een naam? Wat is in een naam? Wat zit er nou eigenlijk in een naam? Ouders, een aantal ouders, christelijke ouders, die geven nog wel eens, niet altijd, dat hoeft ook niet altijd, maar die geven nog wel eens bewust hun kinderen namen. Bijbelse, soms familienamen, vernoemd naar opa en oma en zo. Maar ik vind het eerlijk gezegd ook altijd mooi als er Bijbelse namen gegeven worden. Of in ieder geval als er een boodschap in die namen zit, laat ik het zo zeggen. Als er een boodschap in die namen zit. En wat willen ouders daar nou mee zeggen? De ouders willen daar eigenlijk mee zeggen, als je christelijke ouders bent, nou heb ik dat mijn kind, mijn zoon of mijn dochter, die heb ik zus of zo genoemd. Ik heb ze Tim genoemd, of Timotheus, of Lydia. Het is nou toch niet, dus ik kan het nou zeggen. Of waarom doe je dat? Omdat je hoopt dat later ze mag worden als die Bijbelse figuur die naam draagt. Dat nou de naam die je draagt, als het ware een boodschap is, dat je ook zo mag worden. Dat hoop je, daar bid je voor. Nou, zo is het met de naam Jezus ook. Dat is een boodschap. Die naam betekent letterlijk de Heere redt. De Heere maakt zalig. Brengt in de ruimte, zou je kunnen vertalen. Liever zou ik de Heere verlost. Zou ik de Heere behoudt. Redding, behoud, heil, zaligheid. Dat zit er allemaal in. Jezus betekent de Heere geeft redding. En het mooiste en het eenvoudigste beeld om dat uit te leggen, dat is eigenlijk het beeld wat hierachter zit, is van iemand die in het water gevallen is en die niet kan zwemmen. En die dus dreigt te verdrinken. Hij spartelt in het water en kan zich niet boven water houden. En nog één keer komt hij boven en dan dreigt hij voorgoed weg te zinken en een ellendige verdrinkingsdood te moeten ondergaan. En dan zie je, nee, toch niet, oh gelukkig, er staat iemand aan de kant die wel kan zwemmen. En degene die aan de kant staat, wat doet hij? Die roept die man toe, volhouden hoor, blijf maar spartelen. Nee, dat niet. Dat niet. Weet je wat die man aan de kant doet? Hij heeft een reddingslijn. En hij werpt die reddingslijn zo naar die drenkeling toe. Nee, ook niet. Met eeuwig gesproken, de Heer Jezus niet vanuit de hemel, vanuit de oever, heeft hij niet toegeroepen. Hij heeft ook geen reddingslijn toegeworpen. Hij is ons achteraan gesprongen. Hij is van de kant als het ware de diepte de zee ingedoken, ons achtergedrongen. En toen heeft hij me stevig vastgepakt, in mijn kraag gegrepen en hij trok mij vanuit zijn liefde naar de kant, veilig, behouden, gered. Dat betekent het, ik ben gered. De Heere geeft redding, behoud. En zo is het met een mens ook, een gevallen mens, u en ik. Wij zijn haar drenkelingen en we dreigen te vergaan in de zee van Gods toren. En nou wordt het kerst. En hij roept niet van de hemel, nee, hij is gekomen, hij is ons achteraan gesprongen. Dat heeft de Heere Jezus gedaan. Weet je waarom? Dat hij geen lust heeft. Daar heeft de Heere geen zin in onze dood en ondergang. De Heere redt. Ja. Wat dat betreft lijkt de Heere Jezus precies op zijn vader. Wie mij gezien heeft de Vader gezien. In het Oude Testament zien we God ook al reddend optreden. Elke zondag horen we dat. Ik ben de Heer uw God die uit de dienst heeft uitgeleid, verlost, gered uit de slavernij van het diensthuis van Egypte. Jezus, redder betekent dat. En zijn naam is eigenlijk, ja, het is een voornaam, heel simpel. Joshua, zeggen ze in bij de Joden, hè? Joshua, dat is dezelfde naam als Jezus. Joshua, HaMessiach, zeggen de Messias bij de Joden. Joshua, de Messias. Ben David, zoon van David. Een jongensnaam, zijn roepnaam, zijn eigen naam, zijn voornaam, zijn persoonsnaam. Ja. En hij kwam om zalig te maken. En hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Ik had het vanmorgen over dat ABC, hè, gemeente. Over het alfabet. Dat we van kerstfeest een heel alfabet hebben gemaakt. Ja, nou, wat dat betreft heb ik een beter alfabet. Dat zou een goede vraag zijn voor jongelui, voor kinderen. Een goede vraag zijn. Als je nou kijkt naar de Heer Jezus, hè. Dan zie je, misschien dat ik het nog wel eens een keertje zet in Kerk op Zuid. Dan zie je dat hij namen draagt van A tot Z. Van A tot Z. He, in de hele Bijbel zie je van A tot Z dat namen aan hem gegeven. Allerlei verschillende namen. Wat bedoelt u dan? Nou, denk eens met me mee. De Heer Jezus wordt genoemd A. Ik ben de Alpha, zegt hij. B. Nou, verzin eens een naam, kinderen, voor de Heer Jezus begint met een B. Wie weet? Ik weet het. Bar. C. Nou, dat is Jezus Christus. D. Ja, weet ik ook. Ik ben de deur. Nou, zo zou je voor kunnen gaan, door kunnen gaan, tot en met de Z. Van zalig maken. Hoeveel namen de Heer Jezus ook draagt, de mooiste naam vind ik toch Jezus. Omdat dat namelijk zijn roepnaam is. Ik ga nog eens wat zeggen. Matthäus 1, dat weet u, het begint in vers 1 met het geslachtsregister van Jezus Christus. Allemaal namen komen daarvoor in Matthäus 1. Allemaal namen. Iemand heeft Matthäus 1 wel eens vergeleken met een rij, een laan van namen. Allemaal namen. Net zoals een laan van bomen. He, je rijdt die laan door, je ziet pres en je ziet een dennenboom en een treurwillig en een loofboom en een appelboom. En een cederboom. En dan kom je aan het eind van die laan, dan kom je die edele plant van naam tegen. Dan kom je daar die boom des levens tegen. Dan kom je daar die roos van Saron tegen. Dan kom je daar Jezus zelf tegen. Nou, zo is het met Matthäus 1. Allemaal namen, een laan van namen. David en Abraham en Manasse en Rachab en Tamar en Bathseba. En dan aan het eind, lesbest, dan komen we de naam van Jezus tegen. En dat is de liefelijkste naam. Die heerlijker is dan alle andere namen. Die klinkt in de oren van de gelovigen. Matthäus 1, goed kijken. Matthäus 1, hè? Vers 1 en het eerste en het laatste vers. Het begint en het eindigt met zijn naam. Vers 1 staat, boek van het geslacht van Jezus Christus. En vers 25 bekende haar niet totdat ze deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en hij noemde zijn naam Jezus. Als een accolade, als een inclusie, als een, wat als het ware alles omvat. Nou, dan gaan we kijken naar de reden. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Als ik dat nou probeer te overdenken, hè, wat wordt er dan van dat kind gezegd? Wij horen er vaak en lezen er vaak overheen, omdat het zo bekend klinkt. Maar er wordt dus hier in dit vers, in onze tekst, wordt er van dat kind gezegd dat dat kind een volk zal krijgen. Hij zal zijn volk zalig maken. Dus dat babytje, dat zal een volk krijgen. Dus dat babytje zal koning worden. Precies. En hij zal hun zijn volk zalig maken van hun zonde. Hij zal ze verlossen van hun zonde. Dat babytje zal ook priesterdienst verrichten. Want priesters, die konden door middel van het offer van zonden bevrijden. Dus dat hier wordt al gezegd dat hij zowel koninklijke als priesterlijke allures zal krijgen. Hij heet redder en is koning en priester. En zoals zijn naam is, zo is zijn werk en wezen. In zijn naam ligt als het ware zijn ambt, een profetisch programma. Dat zal hij gaan doen en dat zal hij ook vervullen. Zijn taak, zijn werk ligt in zijn naam opgesloten. Zaligmaker. Hij is geen verderver, dat is de duivel. Apollyon, verderver. Maar hij is zaligmaker, verlosser, reddingwerker, die ons redt. Kerst, vind ik een mooie gedachte. Kerst, toen is het grote reddingswerk vanuit de hemel begonnen. Hij is gekomen naar een gebied waar zonde en dood heerst en waar mensen sterven in hun zonde. En toen is de grote reddingwerker gekomen om zijn volk te redden, om zijn volk zalig te maken, vol te maken, gelukkig te maken, zo kunnen we vertalen, goed te maken, weer goed te maken tussen God en de zondaar. En dat vind ik zo mooi, gemeente, dat de Heer Jezus nou gekomen is als zalig maken voor brokkenmakers. Dat zijn we, brokkenmakers, stukmakers. En daarvoor kwam hij. Psalmen hebben dat al gezongen. Er zal verlossing komen. Hoort u nou die naam van de Heer Jezus daarin? Er zal verlossing. Jezus, verlosser. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. De profeten hebben het uitgezegd. En Christus heeft het uitgewerkt. Ja. Hij zal zalig maken. We gaan dadelijk zingen op Psalm 68. Hij kan en wil en zal. Hij zal zalig maken, zullen. En een God van volkomen heilredding, dat is hij. Zelfs bij het naderen van de dood, al wordt er om 5 uur uitgeroepen, al ligt er iemand op zijn uiterste, bij het naderen van de dood. Ja, maar gemeente, om die zaligheid te verwerven, moest er nog wat meer gebeuren. Was nog wat meer voor nodig. Daarvoor moest hij niet alleen geboren worden en die naam krijgen. Daarvoor moest die zaligmaker ook zondedrager worden. De zondebok worden. Het lam Gods dat de zonde der wereld op zich neemt, overneemt en wegneemt. Kerst, dat is dat hij de menselijke natuur heeft aangenomen. Goede Vrijdag is dat hij mijn schuld heeft overgenomen. Hij zal zijn volk zalig maken. Dan denk ik aan Jesaja 53, dat volk, hè, gemeente. Als volk, denk ik aan Jesaja 53. En om de overtreding van zijn volk is de plaag op hem geweest. Ja, dan moest de Zoon van God om zaligmaker te kunnen zijn. Moest hij zichzelf opofferen tot aan het vloekhout der schande. Er staat in de grondtekst, want hij zal. Hij, nadruk op hij. Hij zal. Hij doet het. Hij alleen. Hij zelf. Hij volkomen. Hij exclusief, daar komt dat werk van ons niet bij te pas. Hij en geen ander. Er staat er ook heel intensief, niet alleen hij alleen, exclusief. Hij en geen ander, maar ook heel intensief. Hij doet dat. redden. Niet alleen de mogelijkheid, nou kunnen we gered worden. Mensen, we kunnen allemaal gered worden. Nee, hij zal. Dat is een werkelijkheid. Dan gaan we een stapje verder. En waarvan zal hij dan zalig maken? Waarvan zal hij dan verlossen? Ouderen in ons midden. Ik moet het nog een beetje ontdekken, maar dat vind ik eigenlijk wel een beetje spannend. Ik vermoed dat de opa's en de oma's, dat die vroeger catechisatie gehad hebben uit het catechisatieboekje van Hellenbroek. Zeker te weten. Nou, wat zegt Abraham Hellenbroek nou over zalig maken? Hellenbroek zegt dit. Weet je wat zalig maken is? Dat is verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Dus je wordt ergens van verlost en je wordt ergens naartoe gebracht. Die twee dingen. Iets negatiefs, je wordt uit dat water gered en je wordt op het droge gezet. Verlost van het grootste kwaad, de ellende, de zonde, de ondergang. En gebracht in het grootste heil, het grootste goed, dat is bij God, dat is in de hemel, dat is in de gelukzaligheid. Mijn zonden worden vergeven en ik krijg deel en hij geeft mij het eeuwig zalig leven. Mooie, ouderwetse, maar wel degelijk en een bijbelse definitie van wat zaligheid betekent. Hij zal zijn volk verlossen, niet van de Romeinen alleen, maar van de zonde. Niet alleen van de gevolgen van de zonde, maar van de zonde zelf. Zonden, zonden, dat is meervoud, dat is een veelvoud, dat zijn die talloze zonden en daar bevrijdt hij van. Daarom de kribbe, daarom hangt hij aan het kruis. Om te verlossen van de schuld van de zonde, door zijn bloed. Om mij ook in beginsel, kinderen van God, in ons midden te verlossen van de macht van de zonde, door de kracht van zijn Heilige Geest. Om mij ook straks te verlossen van de aanwezigheid van de zonde. Op het moment dat ik sterf, dan ligt de zonde de doodsklap. Op het moment dat ik sterf, met mijn laatste snik, sterf mijn oude ik. Ik hoef nooit meer te zondigen. En straks om mij zelfs van de herinnering van de zonde te verlossen, als ik een nieuw verheerlijk lichaam krijg met een verloste ziel. Dan zal er geen enkele herinnering meer zijn bij de wederkomst aan de zonde. Ziet u het? De Heer Jezus verlost dus niet alleen, hij verlost niet van zorg hier in het leven, of van tegenspoed, of van kruis, of van diepe wegen. Dat niet. Maar hij verlost van de oorzaak daarvan, van die zonde zelf. En gemeente, moeten we goed lezen. Goed lezen. Er staat niet dat hij verlost in je zonde. Dat wil zeggen, nou ja, je hebt vergeving, je kan rustig doorgaan. Nee, hij verlost je, hij trekt je eruit. Dus het leven zonder God, dat is je element niet meer. Als je zegt dat je verlossing hebt ontvangen en je leeft nog in de zonde, dan bedrieg je jezelf. Want de Heere geeft heiliging van leven. En hij geeft ook verandering van hart. En als je die verandering van hart en die heiliging in je leven, als je het niet kent, ben je niet verlost. Want hij verlost je van, hij trekt je eruit. Dat is, ja, daar voel je niet meer in je element. Je wil God geen verdriet meer doen, je wil hem niet meer kenken. Daar krijg je last van, daar krijg je ook haat tegen. Afkeer van alles wat je zonder God doet, dat wil je niet meer. Ik wou nog even wat zeggen over dat volk. Wie zijn dat nou eigenlijk? Wie zijn dat nou eigenlijk? Hij zal zijn volk zalig maken. Wie zijn dat? Nou, dat is simpel te zeggen. Dat is Israël. Dat is Israël. En dat zal ook een keer gebeuren. Psalm 130. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij. Dat gebeurt. Straks. Spoedig bij de wederkomst van ongerechtigheid. Maar het is natuurlijk niet alleen Israël, dat is letterlijk. Daar zit ook iets in, hè, dat volk. Gewoon bijbels proberen te lezen en te denken. Dat volk, dat zijn dus... Ten eerste zit daar iets in, ik hoor daar iets in bij volk, dat het niet een enkeling is. Niet een select few. Niet alleen een elite. Niet alleen maar hier en daar een loslopende Jood. Niet alleen maar hier en daar een enkeling. Als er nog 5 zijn in Rotterdam, is veel. 5 bekeerde mensen, dat is goddeloze taal. Dat zal u nooit uit mijn mond horen. Dat is ongeloofstaal, dat is goddeloze taal. Dat staat niet een enkel, is dat een volk. En bij een volk denk ik altijd aan veel. Veel mensen. Ja, zo zegt de engel het. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Hoe zegt de Heer Jezus dat nou zelf? De Heer Jezus zegt zelf dat hij gekomen is als zoon des mensen om te zoeken en te zaligen wat verloren is. En hoe zegt Paulus dat later? Paulus zegt later in een van zijn brieven, dit is een getrouw woord mensen. Kan je rustig op vertrouwen en alle aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Dus, nou heb ik het plaatje compleet geloof ik. Weet je wie dat volk zijn? Dat zijn verloren mensen, dat zijn zondaars. Dat zijn geen vrome en bekeerde en veranderde mensen, maar dat zijn verloren mensen, dat zijn zondige mensen. Er staat, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Die mensen hebben zonde. En die zitten aan die zonde vast. En ze willen van die zonde af. Ze hebben zonde. En ze erkennen die zonde ook. Dat ze zondaar zijn. En nou is de Heer Jezus, mag ik nou simpel zeggen ermee. Daar hou ik maar van, want in de eenvoud ligt er ook iets van het ware volgens mij. He, ze willen van die zonde af, maar hoe kom ik er vanaf? Daar is hij nou voor gekomen, die zaligmaker. Ik las eens een mooi voorbeeld. Er zei een domen die zei dit, wij willen de Heer Jezus graag voor ons karretje spannen. Wij willen de Heer Jezus graag voor ons karretje spannen. He, hij moet ons helpen, hij moet ons troosten en hij moet ons genezen als we ziek zijn. En hij moet ons redden van de hel en hij moet ons in de hemel brengen. En wij willen de Heer Jezus vaak voor ons karretje spannen. Maar weet je wat God nou gedaan heeft? God heeft mooie gedachten. Als je wat opschrijft, moet je dit opschrijven. God spant hem voor zijn heilskar. Ik wil even nadenken. God spant zijn zoon voor zijn heilskar. En hij, de Heer Jezus, hij zal die zware vracht van zonde gaan trekken. Welke zonde? Uw zonde. En nou gaat in de prediking van het woord, hè, dat is volgens mij bediening van de verzoening. Nou gaat in de prediking van het woord, gaat die heilskar, die door de Heer Jezus getrokken wordt, die gaat heden aan u voorbij. En nou roep ik u op om uw zonde op die heilskar te gooien. Werp ze op die wagen van het heil en hij draagt het weg. Zoals hij dat doet, ja, hier heb je dan van die centrale containers, hè, in de stad. Maar in Hedel had je nog zo'n vuilniswagen. Zo'n vuilniswagen. Die haalde die vuilnis op. Dan moest je die kliko, die container, die moest je wel voorzetten. Dus iedereen wist, hey, die pastorie, daar hebben ze ook vuil. Klopt. Ze hoeven er allemaal niet in te kijken wat er allemaal in zit, maar je moet het wel voorzetten. He, dan wordt het opgehaald. Je moet het wel naar voren brengen. Je moet het wel beleiden. Je moet het wel tegen de Heere zeggen. En dan komt die kar voorbij. En dan mag je nou alles op hem werpen. En dan mag je tegen hem zeggen. En dan zegt hij, dan neem ik het mee. Dan neem ik het van je over. Gooi het maar op die heilskar en dan neem hij het weg. Dat zalig maken. Verlossen van het grootste kwaad, de zonde. En mij brengen in het hoogste goed. Mag ik het zo zeggen? Er is in de hemel een volk, om nou zijn terminologie over te nemen. Er is in de hemel een volk, een schare, een grote schare die niemand tellen kan. Hè? Die in het wit gekleed is. In de heerlijkheid. En die nou hun zaligheid alleen aan Jezus te danken hebben. En hier op aarde, ook in Rotterdam, ook in deze gemeente is er een volk. Ik heb veel volk in deze stad. Nou, ik geloof dat de Heer dat ook hier heeft. Nou is er hier in de stad een volk die in hun hart geloven en bij tijden en ogenblikken ook nog eens mogen ervaren dat ze door het bloed van de Heer Jezus, dat ze die vergeving van de zonde ontvangen hebben. Hij zal zalig maken. Nou gemeente, ik ga zo eindigen. Ik zal het niet te laat maken. Ik heb nog één gedachte. Ik heb het gehad over die naam van de hemel geopenbaard. Ik heb het gehad over die naam uit zijn werk verklaard. En nou ten derde, het laatste, die naam door het geloof aanvaard. Dan staat er in vers 25 dat Jozef luistert naar die engel. Hè, en die neemt dat over. Die aanvaardt dat in het geloof van de engel. En hij bekende zijn verloofde Maria niet totdat ze deze eerstgeboren zoon gebaard had. En heette zijn naam Jezus. Wie gaf nou die naam Jezus? Niet Maria, maar Jozef. Dat was de opdracht van de engel. Gij, Jozef, jij moet het doen. Dus hij, Jozef, heette zijn naam Jezus. Jozef noemde zijn naam Jezus. Jozef was niet de letterlijke vader, maar was wel de vader voor de wet van de Heer Jezus. Ja, hij heeft die naam, er staat, en hij heette zijn naam Jezus. Jozef heeft die naam niet gefluisterd, zo. Hij heeft die naam luidkeels uitgeroepen. Ik vind dat mooi, want, ik kan me vergissen hoor, ik weet natuurlijk ook niet alles, maar volgens mij is er in de hele Bijbel, in het hele evangelie, is er geen één enkele uitspraak van Jozef te lezen. Zou u dat weten? Jozef in de Bijbel is een stille man, van wie voor zover ik weet geen uitspraak in de Bijbel is opgenomen. Hij heeft één ding hardop gezegd. En dat staat in de Bijbel vermeld, dat is hier. Eén ding heeft hij hardop gezegd. En dat is dat het kind Jezus heet. Dat is het enige wat we uit zijn mond horen in de evangelie. Nou, als ik dat nou eens mag toepassen. Kerst 2005. Ik heb gisteren stilgestaan bij Gods kerstpakket. Gods kerstgeschenk. Al zo lief heb God de wereld gehad. We hebben vanmorgen stil mogen staan bij dat kindeke. En de kentekenen, de doeken en de kribben. En nou vanavond hebben we stil mogen staan bij de naam van dat kind. En nou heb ik maar een eenvoudige vraag aan u, gemeente. Is nou die naam voor u dierbaar geworden? Zoet, kostbaar. Doet dat je wat? Doet dat je wat? Het kan zijn in begintijd, als je in begintijd van je geestelijk leven leeft. Hè? Dat als je nou die naam van de Heer Jezus hoort vanaf de kansel. Dat het dan van binnen mag gaan trillen. Dat je soms een brok in je keel krijgt. Die naam is zo zoet voor je geworden. Die naam die betekent alles. Daar heb je ook alles aan te danken. Dat doet je zoveel. Dat raakt je van binnen. Je hele ziel. Met je verstand, maar ook met je emoties. In je hart. Die naam is voor het oprecht gemoed. Ik denk aan een kerstlied. Er ruist lang wolken. Daar heb je het alweer. Een lieflijke naam. Die hemel en aarde verenigde samen. Die dichter had het begrepen. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Samenvatting van de preek. Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard. Want hij kwam om zalig te maken op aard. Zo lief had hij zondaars. En dan die vragen. Kent gij die naam nog niet? Die om ons te redden de hemel verliet. God gaf hem die naam. Jezus droeg die naam. En de Heilige Geest die schrijft die naam. Waar? Op de wanden van mijn hart. Op de wanden van mijn hart. Ja. Het is bekend van een van de martelaren die dan verscheurd werd in de muil van de leeuwen in de Romeinse arena's. Hè. Het is bekend van een christen martelaar die zegt, als ik nou straks verscheurd word hè, en mijn hart komt open te leren. Dan zullen ze op de wanden van mijn hart, zullen ze de naam van Jezus kunnen lezen. Nee, dan is de Heer Jezus niet alleen maar een klank. Hè? Van twee lettergrepen en van vijf letters. Geen holle klank, maar die ene die is niet een van de velen, maar die ene is alles voor je geworden. Hè? Petrus roemt erin. Als die zo vol van de geest is en er staat een getuige voor het Sanhedrin. Denk erom dat je niet meer spreekt in de naam van Jezus. En zegt Petrus, ja, maar er is geen ander naam onder de hemel gegeven. Onder de mensen waardoor wij moeten zalig worden. Hij kan niet anders en hij wil ook niet anders dan groot spreken van hem. Ik kan dat begrijpen. Als je ooit eens mag verlieven op deze zoete Heer Jezus. Dan kan je de naam van je geliefde, die kan je nooit te veel horen. Dan zeg je nooit van nou maar eens positioneerd. Nou ben ik die naam zat geworden. Nou ben je 60 jaar getrouwd. Want die naam ga je steeds meer waarderen. Dan kan je nooit te veel die naam uitspreken. En dan kan je ook nooit te veel in die naam getuigen naar een ander. Laat u die naam eens vallen. Laat u die naam eens vallen. Hij zegt nou niet alleen in een gesprek van ja, ik ga naar de Maranatenkerk. Ja, ik ben kerkelijk. Ja, dat is zo algemeen, hè. Dat is zo algemeen, hè. Maar zeg nou eens in een gesprek, die krijg je toch wel zo. Hier in de stad tenminste, ik heb er al verschillende gehad, hoor. Ik heb er al verschillende gehad. Dat is wel apart hier in de stad, moet ik zeggen. Dus een beetje, dan kan je toch al gauw contact met de mensen krijgen. Zeg dan niet alleen dat je kerkelijk bent, dat je naar een Maranatenkerk gaat, maar zeg nou eens, ja, ik ben een volgeling van Jezus of zo. Zou je dat durven zeggen? Niet alleen ik ben christelijk. Ik ben reformatorisch of evangelisch. Nou, wat interesseert mij dat? Doe me niks. Maar zeg nou eens van, ik ben een liefhebber van Jezus. En dan vallen alle verschillen weg, weet u dat? Dan gaan er banden vallen. Dat je nooit voor mogelijk had gehouden. Het is een roepnaam. Daar ga ik mee eindigen. Het is een roepnaam. Weet je wat dat betekent? Als je die naam aanroept, dan wordt er geluisterd. Ik zie dat voor me, hè. Ik zie dat voor me. Een moeder die zoekt haar kind. Kinderen zijn buiten aan het spelen. Ze is zo tegen 5:30. Kinderen zijn buiten aan het spelen. Ja. En dan, het is mooi weer buiten. En ze zijn in een spel verdiept. En dan doet moeder de deur open. En dan klapt ze een keer in de handen zo. Dan roept ze de naam van haar zoon. De andere kinderen letten niet op. Maar als ze de naam noemt van haar zoon. Ronald. Of René. Of, nou, noem maar een naam. Dan zie je dat ene kind. Dat kijkt op. En die aarzelt nog even. En dan loopt hij op een drafje naar huis. Eten. Hij heet zo. Hij draagt die naam van... En hij luistert naar die naam. Nou, zo is het met de zaligmaker ook. Als hij zijn naam roept, Heer Jezus, dan wordt er naar je geluisterd. Ik denk aan Bartimeus, die blinde man. Weet je wat hij doet? Hij maakt gebruik van die roepnaam. En als hij hoort dat Jezus voorbij gaat, dan roept hij, Jezus, gij zoon van David, ontferm u over mij. En dan zeggen de mensen, nou hou jij je mond maar, want naar jou luistert hij toch niet. En dan roept hij des te harder. Jezus. En dan staat de Heer Jezus stil en dan luistert hij. Zo is mijn heiland. Nou zegt u misschien, ik heb veel van hem gehoord. Ik ga al jaren naar de kerk. En ik weet, dominee, dat ik bij hem moet zijn. Maar hoe kan ik nou zijn aandacht trekken? Hoe kan ik nou zijn hart raken? En dan zeg ik u door zijn naam aan te roepen. Je hoeft nog geen eens te schreeuwen. Al fluister je die naam al. Dat is al genoeg, want hij hoort het toch wel. De naam van de Heer Jezus, ja. Daar zit nou alles in, gemeente. Om verlost te worden. En daarom iedere man afzonderlijk. Iedere vrouw afzonderlijk. Elke oma of elke opa afzonderlijk. Elke kerktelefoonluisteraar. Elk kind afzonderlijk. Oh, ik geef je vanavond die naam mee. En ik zeg tegen je, al wie Niemand uitgezonderd. Maar je moet het wel met jouw lippen en met jouw hart doen. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal behouden worden. Amen.